Van de week bedacht ik dat we, en ik ook, vaak veel meer ervaring hebben met alles wat tegengesteld is aan vrede dan met vrede zelf. Ik heb een heleboel woorden bij elkaar gezocht en die verschijnen hier nu even in beeld. Woorden die tegenover vrede staan. En dat gaat dan over oorlog en dat is heel groot. Het gaat ook over woede. Dat kan ook heel groot zijn, maar ook heel klein. Soms kun je van binnen heel boos zijn op van alles en nog wat. Er kan wanhoop in je leven zijn, dan ken je ook geen vrede. Of je bent ongerust over wat dan ook maar. En dan is de vrede ook ver weg. Vrede is ook ver weg als je het heel druk hebt. Als het een beetje chaotisch is in je leven. Als er van alles en nog wat moet gebeuren en je kunt maar geen rust meer vinden. Dat is ook een gebrek aan vrede. Of oordeel. Je hebt een oordeel over van alles en nog wat. Of mensen hebben een oordeel over jou. Dan is vrede ook ver te zoeken. Dus we hebben meer ervaring volgens mij, tenminste zo zie ik dat bij mezelf wel, meer ervaring met al die woorden en werkelijkheden die hier genoemd staan dan met vrede. En deze week was dat ook, die scheldt zo en dan schelden ze Trump vervolgens ongelooflijk uit. Er gebeurt allemaal heel veel onvrede, heel veel chaos, heel veel spanning, heel veel ongerustheid ook. En ik zou willen dat over al die woorden heen en misschien ook wel over deze foto heen zo'n groot woord vrede verschijnt. Want daar zijn we volgens mij allemaal naar op zoek. Wij verlangen naar vrede. En we ervaren vaak spanning, onvrede, woede. En dan is het mooi om samen naar dat verhaal toe te gaan wat net voorgelezen is door Kees. Daar ontmoeten we Jezus. Tenminste, Jezus ontmoet daar zijn leerlingen. En wat ik zo mooi vind, want het is de eerste ontmoeting na de opstanding met zijn leerlingen. Wat ik zo mooi vind eraan is dat Jezus naar zijn leerlingen toestapt. En dat het allereerste woord wat hij spreekt het woord vrede is. Ik kan me zo voorstellen dat Jezus daar natuurlijk over nagedacht heeft. Wat zal ik zo meteen als ik bij mijn leerlingen kom, wat zal ik nou eens tegen ze zeggen? Allereerste woord. Shalom. En wat Jezus weet dat zijn leerlingen daarnaar op zoek zijn. Hij weet dat alle mensen daarnaar op zoek zijn. Shalom, vrede. En die leerlingen die zijn er bij elkaar. Ze zijn bang. Dat staat er ook bij. Hè. Op de eerste avond van die eerste dag waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten. Alles potdicht. Omdat ze bang waren voor de Joden. Dus er is een hoop angst. Ze hebben zich in een kamertje opgesloten. Kan niemand bij. Er is ook een beeld misschien hoe ze zich van binnen voelen. Ze voelen zich opgesloten. Ze hebben ook de deur van hun hart dicht gedaan. Moet niks bij kunnen. Alles zit potdicht. En opeens ging die foto waar we net naar keken, ging eigenlijk in gesprek met het beeld van die leerlingen die daar in die ruimte zitten. Ook deze twee mannen, Obama en Trump, het zijn christenen. Het zijn leerlingen van Jezus. Ze zijn bang. En ze zijn boos. Er is van alles aan de hand. En ik zou dan het zo mooi vinden als dat zou gebeuren, dat zoals Jezus die ruimte binnenkomt met de leerlingen, waar ze allemaal zo bang zijn, dat hij binnenkomt in die situatie van Trump en Obama. En dat hij ook binnenkomt in situaties waarin wij zijn, waarin we bang zijn en teleurgesteld en ongerust. Want we kunnen ook over van alles en nog ongerust en bezorgd zijn. En misschien zijn er wat dingen die meteen nu in je hoofd opkomen. Ja, dat, inderdaad, daar ben ik heel bezorgd over. En dan komt Jezus binnen en dan zegt hij: vrede voor jullie. En wat zo opvalt in dat korte stukje, dat korte verhaal, is dat er dan al direct staat: de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Dus in een tijdsbestek van een paar seconden, minuten, ze waren bang. Jezus komt binnen En ze zijn blij. Er is een ruimte gekomen. Ze zijn opgelucht. Ze zien Jezus. Dus het zou zo mooi zijn als Jezus onze levens binnenkwam lopen en zei vrede voor jullie. Dat hij daar bij Trump en Obama binnen kon lopen. Vrede voor jullie. Dat jij misschien zit je in een conflict met iemand of heb je moeite in je gezin of op je werk. Een hoop gedoe en het geeft je heel veel stress en heel veel spanning. Maar het zou het mooi zijn dat Jezus daar dan bij komt staan en gewoon je aankijkt en zijn handen even omhoog doet als een echte hoge priester. En zegt vrede voor jullie. En dan gaan er harten smelten. En dan komt er ruimte. Die vrede, die is in het Joodse geloof ook zo belangrijk. Ik gebruik expres het woord shalom. Shalom betekent ook meer dan alleen maar dat er geen oorlog is. Shalom betekent het is heel. Het is goed. Het is mooi. Het is weer een beetje zoals het in het paradijs was. Zoals God het bedoeld heeft. Vrede, het is ook het laatste woord van die bekende zegen van de hoge priester. De Heer zegent jullie en hij beschermt jullie. De Heer doet het licht van zijn gelaat over jullie schijnen en is jullie genadig. De Heer wendt jullie zijn gelaat toe en hij geeft jullie vrede. Dus dat werkt toe naar het hoogtepunt. Vrede, dat is eigenlijk het hoogtepunt van wat God ons te geven heeft. En als we het avondmaal vieren vanmorgen, dan is dat ook een maaltijd van vrede. Een maaltijd van verzoening. Een maaltijd waarin we mogen proeven dat het weer goed is tussen God en ons. Een maaltijd waarin we ook mogen proeven dat het ook tussen ons goed is. Of in elk geval weer goed kan komen als er iets aan de hand is. En die leerlingen zijn dus blij dat ze Jezus zien en ze worden helemaal gelukkig van het woord vrede. En dan is er iets wat ook wel erg opvalt. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Dus hij loopt dus naar die leerlingen toe. Misschien kijken ze een beetje ongelovig. Denken ze, ja, is dat echt Jezus wel? En dan laat hij even zijn hand zien. En hij laat even zijn zij zien. En daar zit een wonde in. De wonde van het kruis. En misschien bedoelt Jezus niet meer te zeggen, ik ben het echt, ik ben het echt. Niet bang te zijn dat ik heel iemand anders ben. Ik ben het. Kijk maar naar die wonden. Maar volgens mij zegt Jezus daarmee ook van vrede kost ook wat. Het heeft mij alles gekost. Kijk maar naar de wonden in mijn hand. Het heeft mij alles gekost. Vrede. Er bestaat goedkope genade. Hè? Dat is een term die je misschien wel kent. Goedkope genade. Dat betekent dat je kunt maar een beetje aanrotzooien in je leven. Is toch altijd wel genade. Kost allemaal niks. Zo bestaat er ook goedkope vrede. Dat is een beetje wat we wel kennen in onze Nederlandse taal als de lieve vrede. Dat je de lieve vrede een beetje probeert te bewaren. Dat je zegt, nou, laten we er maar niet over praten. Laten we de confrontatie maar niet aangaan, want dat is allemaal zo ingewikkeld. Laten we de lieve vrede een beetje bewaren. En als het over vrede gaat nu, en deze maand, en vanmiddag ook. Dan hebben we het dus niet over een of andere lievige vrede, die niks kost. We hebben het over de vrede van Christus. En die wordt geïllustreerd door die wonden van Jezus in de handen en de wonden in zijn zij. En Jezus zegt ook een keer, Jezus komt vrede brengen, maar hij zegt ook een keer, in Matteüs 10 gebeurt dat. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Dat is natuurlijk wel een andere taal. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Nou geloof ik niet dat Jezus daarmee bedoelt. Als jullie christen zijn, ga dan met iedereen breken. En maak relaties kapot. Dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt, jullie moeten vredestichters zijn. Maar hij maakt ook duidelijk, als je een vredestichter bent, als je een volgeling van Jezus bent, dan heeft dat consequenties. Dat kan gewoon betekenen, het is eigenlijk onvermijdelijk, dat er ook breuken komen in relaties. Dat je het ook hardgrondig met elkaar oneens bent, omdat de een Jezus wel volgt en de ander niet. En dat brengt verwijdering, het brengt ook onvrede. Maar je mag er nooit op uit zijn. Altijd van jouw kant als christen geldt wat Jezus zegt. Je moet een vredestichter zijn. Zoek de vrede voor alle mensen. Dus onvermijdelijk komt er ook iets van onvrede en oorlog en breuk. Maar tegelijk blijft Jezus zeggen, wees een vredestichter. Het echte geluk is voor wie vrede stichten. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dus vrede kost wat. Wij geloven in dure vrede. Niet voor niks spreekt Jezus ook over vergeving. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Dus die vrede en die vergeving hebben alles met elkaar te maken. Als jij onvrede ervaart in je leven, dan zou het kunnen zijn dat je jezelf niet hebt vergeven. Dat kan ook wel eens gebeuren, dat je dingen gedaan hebt die ook niet goed waren. En soms moet je jezelf ook kunnen vergeven. En dat vinden we vaak ook nog best moeilijk. Kan heel veel onrust met zich meebrengen. Je moet jezelf leren vergeven, anderen leren vergeven. Je hebt nodig dat mensen jou vergeven. Dat hoort allemaal bij die vrede. Vrede kost wat. Het kost het gaan van de weg van de vergeving. En dan gebeurt er nog iets. Jezus heeft dus gezegd, hij staat daar voor zijn leerlingen, ik wens jullie vrede. En dan blaast hij over hen heen. En dan zegt hij, ontvang mijn Heilige Geest. En opnieuw wordt duidelijk dat vrede ook echt een vrucht van de Geest is. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest als wij die vreugde en die vrede willen ervaren. De vrucht van de geest is liefde, daar zijn we september mee bezig geweest, vreugde, maand oktober, vrede, maand november. En Jezus zegt erbij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie uit. Dus Jezus is gekomen om als vredestichter hier op aarde te zijn. En hij zegt van, ik ben een vredestichter, wees ook vredestichters. Wij hebben in deze wereld allemaal, elke dag opnieuw, heel veel kansen om vrede te brengen. En als we dat weer verbinden waar we mee begonnen, en als we weer even kijken naar Trump en Obama, en als we heel die werkelijkheid die op dit moment zich in onze wereld afspeelt, hè, waarvan je denkt van ja, is de wereldvrede nou dichterbij gekomen of is het nou verder weg geraakt? Met wat er afgelopen week gebeurd is. Is de wereldvrede dichterbij gekomen? Of zijn we meer op afstand van die wereldvrede gekomen? En ik kwam een uitspraak tegen. En het is niet echt van een christen hoor. Maar van de Dalai Lama. En die zei, world peace must develop from inner peace. De wereldvrede. Die ontstaat pas vanuit innerlijke vrede. Dus het is goed om te bidden om innerlijke vrede. Voor Trump onder andere. Maar ook voor ons allemaal. Innerlijke vrede. Want dat is de weg waarlangs de wereldvrede bereikt kan worden. En hoe kunnen wij daar nou zelf mee bezig zijn? Ik wil het tenslotte iets praktischer maken. En hoe kunnen wij vanuit onze verbondenheid met Jezus, die onze vrede is, hoe kunnen wij nou in onze dagelijkse contacten vredestichter zijn? En dan wil ik even iets vertellen over geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie, dat is een manier van communiceren. Kijk, wat doen wij vaak? Ik geef meteen even een voorbeeld. Hè? Even een voorbeeld uit het gewone dagelijkse leven. Ruim jij je rotzooi nou eens even een keer op. Hè, dat herkennen we misschien wel dat we dat gezegd hebben. Of iemand dat eens tegen ons zei. Ruim jij nou je rotzooi. Jij maakt ook altijd een ongelofelijke bende. Ruim die rotzooi nou eens een keer op. Dat is geen geweldloze communicatie. Geweldloze communicatie ga ik bij dit een voorbeeld geven. We zien het even in beeld staan. Bij geweldloze communicatie, en dat vraagt even oefening en je moet even bereid zijn om daarin in mee te gaan. Dat vraagt enige oefening om dingen te verwoorden die je normaliter niet verwoordt. Je moet iets van je gevoel geven. En iets van je behoefte. Wat wil je graag? En dan een vraag stellen. Even dit voorbeeld. Hoe kun je dat doen? Ik heb het even voor mezelf opgeschreven. Want het is nog best wel moeilijk om geweldloos te communiceren. Het is veel makkelijker te zeggen, ruim je rotsen nou eindelijk eens een keer op. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik zie dat hier veel rommel ligt. Dat geeft mij een nagevoel. Ik word er een beetje gefrustreerd over eigenlijk. Want ik heb gewoon heel erg behoefte aan ruimte om me heen waar het ordelijk is. Zou je het zometeen even willen opruimen? Nou, ze vliegen voor je dan, hè? Hè, de kans is nog best groot dat degene tegen wie het zegt, nou doet zelf. Dat zou nog steeds kunnen. Maar ik denk dat we aanvoelen dat als we die manier van communiceren wat zouden gebruiken en het wat dichter bij onszelf zouden houden. Hè, als je duidelijk maakt van ik vind het gewoon heel vervelend. Het geeft me echt een gefrustreerd gevoel als het zo'n zootje is. Zou het willen opruimen? En als we dat nog even meenemen naar onze de nieuw verkozen president. Wat mij echt wel raakte de afgelopen week, is dat er toch zoveel... ik weet het, Trump heeft hele lelijke dingen gezegd. Dat is waar, dat ga ik ook niet ontkennen. Maar er worden ook zoveel lelijke dingen over Trump gezegd. Ik kwam in een gerespecteerde christelijke krant tegen deze uitspraak. Trump is een vuilbekkende hork. Dat is geen geweldloze communicatie, even voor de duidelijkheid. Trump is een vuilbekkende hork. Maar ik kan me voorstellen, er worden heel veel van dat soort uitspraken gedaan. En we doen er misschien wel in mee. En wat zou het nou betekenen als we wat meer geweldloos gingen communiceren? Heb ik ook weer even voor mezelf opgeschreven. Hoe zou je dat doen? En ik geloof dat je dan echt een heel ander gesprek krijgt. Stel voor dat je het zo zou zeggen. Hè? Als ik terugdenk aan wat Trump heeft gezegd over vrouwen. En dan raakt dat me heel erg. En het maakt me eigenlijk ook boos. Want ik wil graag deel uitmaken van een samenleving waar we allemaal respectvol met elkaar omgaan. Ik zou willen dat we allemaal respectvol spreken over mensen. Dat klinkt heel anders dan Trump is een vuilbekkende hork. Want als je dat zegt, dan zegt een ander, nee, die gaat er nog eens een keertje overheen. Maar als je dit zegt, dan ga je praten over, hoe kunnen wij nou respectvol met elkaar omgaan? Het speelt zich allemaal niet in Amerika af. Het speelt zich gewoon af in onze huiskamers. Het speelt zich af in onze studentenhuizen. Het speelt zich af op college. Hoe praat je met elkaar? Hoe ben je respectvol met elkaar in gesprek? Laten wij vanuit de zondag ook, vanuit deze plek, een oefenplaats van vrede, laten we vredestichters zijn. En laten we elke dag opnieuw Jezus ons leven binnenkomen en als eerste tegen ons zeggen, 's morgens vroeg, vrede voor jou. En dat we die vrede meenemen. Laten we bidden en ook een kort moment stil zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u zo vol vrede naar ons toekomt. En we merken ook dat dat tijd nodig heeft en dat dat moet landen. Dat het nu misschien ook allemaal nog woorden zijn. En wat heerlijk, Heer, dat we het avondmaal zo gaan vieren. En dat we dan in alle rust echt tot ons door mogen laten dringen dat u een God van vrede bent. Dat u uzelf met ons verzoent. Heer, zegen ons als we zo het avondmaal vieren. Dat we in de rust van dat moment mogen ervaren dat er vrede is bij u. En Heer, help ons om als we een moment stil zijn, tot ons hart te laten doordringen dat uw vrede ook voor ons is. Ja, Heer, zegen ons met uw vrede en maak vredestichters van ons. Dat we een leven mogen leiden vol shalom. Amen.